Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag zullen wij met een nieuw boek beginnen, waarvan deel 1, Sander Baas. De zuidwesterstormen raasden door de takken van de grote iepenbomen van de Krooswijkse dijk. De grote bladerloze kruinen bogen zich diep onder het geweld van de wind. Nu en dan regende het fel en het was op deze novemberavond nog erg koud ook. Helemaal geen weer om zich buitenshuis te bevinden. Nu en dan scheurde een grote tak krakend uit de bomen en kwam met een smak op de dijk terecht. Tussen de voortjagende wolken kwam nu een enkele maal een bleek maantje tevoorschijn en keek door de takken op het padenstaartje van gele klinkertjes dat midden over de dijk liep. Aan weerszijden van het straatje stonden grote plassen. Er was geen mens op de dijk te zien. Toch was er deze avond nogal iets te zien op deze verlaten natte dijk. Uit Beierland kwam het trammetje aangeschommeld. De olielantaarns van de locomotief priemden twee lichtjes door de duisternis en zelfs boven het rumoer van de wind uit. Kon men het getuf van de tram horen? Over de overweg op Krooswijk gilde de stoomfluit tweemaal en de tram reed het stationnetje binnen. Juist toen de tram de Stoutjesdijk overstak, was Sander Baas met paard en wagen komen aanrijden. Toen Sander de stoomfluit hoorde, was hij vlug en handig uit zijn kaaswagen gestapt en had Blas bij het bed vastgehouden. De tram passeerde en Sander tuurde scherp in het rijtuig of hij ook nog bekenden in de tram zag. Er waren weinig passagiers en Sander meende een glimp op te vangen van Klaas Hogenboom, die hij maar al te goed kende. Klaas Hogenboom was een Beierlander. Zeker was Sander er echter niet van. Daarvoor was de tram te vlug en het licht te slecht. Sander klom weer in zijn wagen en wenste dat hij vast thuis was. Het was ook bar weer vanavond. Sander overwoog dat je in de maand november alle mogelijke weer kon verwachten. Vandaag was het voor de herfst toch heel goed weer geweest. Tegen een uur of vijf was het pas gaan waaien en nog had hij er heel geen erg in gehad dat het zo ruw zou worden. Als hij dat vooruit had geweten, dan was hij niet helemaal naar Middelsluis gegaan voor zijn klanten. Nee, dan was Sander wel vroeger naar huis gegaan, want nu moest hij de hele Krooswijkse dijk nog over. Als er een zware boomtak op zijn wagen viel of op zijn paard, dan was lijden in last. Sander klakte met zijn tong en de gehoorzame Bles zette er de sokken in. Het trouwe dier rook zeker de stal en Sander overdacht dat hij zijn metgezel vanavond van wat extra hooi zou voorzien. Het dier had het wel verdiend. Een nieuwe bui stortte zich uit over de linnen kap van zijn kaaswagen en Sander zag de druppels spatten op de rug van Bles. Gelukkig waaiden zijn lantaarns niet uit. Sander prees zich gelukkig dat hij dit jaar zijn kaarslantaarns vervangen had door petroleumlantaarns. Niet alleen gaven ze beter licht, maar ze waaiden ook niet zo gemakkelijk uit. Het waaide toch wel erg hard. En wel uit het noordwesten. Dat gaf voor de mensen die aan de buitenkant van de dijk woonden in Beierland ook weer extra werk. Het water zou ongetwijfeld hoog worden en dan liepen de zomerkaden over en kregen gedeelte van de woningen aan de Oostdijk aan de Molendijk wateroverlast. Sander wist niet uit het hoofd hoe laat het vloed was, maar volgens zijn vlugge berekening moest dat vanavond om een uur of 10:30 zijn. De mensen aan de waterkant wisten het wel precies. Maar Sander, die in Westvoorstraat woonde, had daar zo geen zorg over. Het was wel heel lang geleden dat het water over de dijk kwam. Bij zijn weten had Sander dat nog maar 2 maal in zijn leven meegemaakt. De kaaswagen van Sander naderde nu het dorp en hoe dichter Blas bij huis kwam, hoe meer haast het goede dier kreeg. Toch moest Sander nog eens uit zijn wagen, want de tram kwam er weer aan, nu van Krooswijk op weg naar Oud-Beierland. Voor op de Oostdijk stapte Sander uit om Blas vast te houden. Het paard was heel niet schrikachtig, maar Sander nam liever het zekere voor het onzekere. Vandaar dat Sander rustig wachtte bij zijn paard tot de tram was gepasseerd. "Vooruit, Blas," sprak Sander opgeruimd. "Opschieten, jongen. Moeder Sanne wacht op me met de warme prak en jij krijgt je hooi. We hebben er allebei belang bij om gauw thuis te zijn." 10 minuten later roste Sander zijn paard droog en bracht het op stal. Hij voorzag het dier rijkelijk van hooi en bracht even zijn handen liefkozend in de manen van zijn paard. Sander voelde nu ook zijn maag jeuken en hij dacht met genoegen aan zijn warme prak die moeder Sanne wel in bed zou hebben gezet. Hij haastte zich dus uit de stal, maar deed eerst secuur de deur op slot. Diefstal kwam in Beierland wel niet zoveel voor, maar kaas was een begerenswaardig artikel. En Sander zou zich geen raad weten als zijn kaaswagen leeggestolen werd. In de voorstraat kwam hij de klokluider van de hervormde kerk tegen. Maar een vlugge groet liep de klokluider verder. En door die haast begreep Sander dat het op slag van 8 uur was. Volgens het reglement moest de klokluider iedere morgen om 8 uur en 's avonds om dezelfde tijd 30 maal het klokkentouw trekken. Mens nog een toe, het was wel laat vanavond. De wind gierde door de voorstraat en Sander zag dat het water van de Vliet, zacht beschenen door de gaslantaarns, wild golfde. Sanders maakte haast, want moeder Sanne en dochter Marie zouden wel ongerust zijn door zijn lang uitblijven. Mogelijk was dochter Marie nog niet thuis. Op woensdagavond ging die op de leerling bij dominee van Boven. Er stonden 2 dominees in Beierland. De een heette dominee Havinga en de ander heette dominee van Boven. Sander bedacht dat het dorp het goed getroffen had met beide dominees. Sander en zijn gezin hadden echter grote voorkeur voor de goedhartige en vrome dominee van Boven. Moeder Sanne zei altijd dat dominee van Boven de gemeente in zijn hart droeg. Het was alom bekend dat dominee van Boven een grote invloed had op de inwoners van Beierland. Dominee Havinga was ook een beste man en een heel goed predikant, maar hij gaf zich niet zo als dominee van Boven. Sander had nu zijn woning bereikt en hij ging door het slop naar de achterdeur. Hij trok in de loods zijn klompen uit en schoot in zijn pantoffels. Hij trok in de loods zijn klompen uit en schoot in zijn pantoffels. Hij trok zijn jas uit en zette zijn zwarte zijden pet af. De jas en de pet hing hij aan de spijkers in de loods. De wind rumoerde om de loods en daardoor hoorde Sanne haar man niet aankomen. Toen Sander de keuken binnentrad, schrok Sanne op in haar leunstoel, waarin ze zat te dommelen. "Gun Sander, Sander," zei ze, "ik heb je helemaal niet gehoord." Ha, Sander lachte. "Jok er maar niet om, Sanne," zei hij, "je zat te slapen." "Man, wat ben je laat. De klok heeft al geluid." "'T is waar, ik liet even mijn ogen verschieten. Het heeft de laatste uren ook zo hard gewaaid. Ik heb in angst over je gezeten, en Marie ook. Die is nog niet thuis uit de lering. Maar dat zal wel niet meer zo lang duren." Sander smakte met zijn tong. Waar is mijn prakje, Sanne? Ik heb honger als een paard door die wind. Trouwens, Bles heeft zijn portie al te pakken. Je prak staat in bed. Ik zal het even halen. Rode kool met worst, je lievelingskostje. Moeder Sanne deed de bedsteedeuren open en haalde het pannetje tevoorschijn. Met een zucht zette Sanne zich in zijn stoel en bekeek zijn warme maaltijd met grote tevredenheid. Hij vouwde zijn grove handen en bad lang en eerbiedig. Eet smakelijk, wenste moeder Sanne. Hoe ging het met de zaken vandaag? Daar mogen we niet over klagen, vond Sanne, Sander. Ik heb nogal wat klanten bezocht vandaag en ik ben nog laat naar Middelsluis gegaan en daardoor was ik al veel later dan ik had verwacht. Het weer ging de laatste uren ook erg achteruit. Het waait bar hard en ik denk dat de mensen aan de waterkant vannacht wel last van het water zullen krijgen. Ja, moeder Sanne zuchtte. Dan zullen zus Seija en zwager Kees vanavond ook wel in angst zitten. Zij is toch altijd al zo bang van het water. Het is toch een narigheid als je aan de waterkant woont. Maar ja, het is je hun eigen huis en Kees is altijd gewend geweest met het water rekening te houden. Ik ben blij dat wij in de Voorstraat wonen en gelukkig nooit met hoog water te maken hebben. De keukendeur ging open en Marie Baas kwam binnen. Haar ouders hadden haar niet gehoord. Dag vader, moeder, zei het frisse jonge meisje, terwijl ze haar uit haar gezicht veegde. Het stormt buiten. De dominee had al moeite met zijn hoed. Ze lachte vrolijk. Hij moest dat ding met allebei zijn handen vasthouden, anders was het ding de vliet ingewaaid. Moeder Sanne schudde afkeurend het hoofd. Die goeie dominee van boven, zei ze. Je mag hem niet uitlachen, hoor Marie. Hij lachte zelf ook, zei Marie met tintelende ogen. Ik had vanavond beter een pet op kunnen zetten, meisjes, zei hij. Die waait zo gauw niet af. Sander Baas lachte nu ook. Dominee met een pet op, zei hij. Dat zou toch geen gezicht zijn. Maar het is waar, een pet staat vaster op je hoofd dan een hoed. Bij zo'n storm is dat zeker een voordeel. Moeder Baars had een stoel bijgetrokken en zette zich tegenover haar vader. Het was vanavond weer druk op de leerling, zei ze. Er waren weer 4 nieuwe meisjes van de Zinkweg. Sander had zijn warme maal binnen en veegde met zijn rookde zakdoek zijn mond af. Hij dankte eerbiedig en stond op om naar zijn pijp en tabak te zoeken. Terwijl hij langs zijn enige dochter liep, kneep hij haar in haar frisse rode wangen. Moeder Sanne, die juist zijn bord ophaalde, van de keukentafel lachte. Kan je vader zijn handen weer niet thuis houden, zei ze. Sander Baas glimlachte. Ik hoop niet dat je jaloers bent, Sanne, zei hij. Het is per slot van rekening mijn dochter. Of ze van mij soms niet is, deed Sanne verontwaardigd. Marie hoorde de goedmoedige twist vrolijk aan. Ze wist dat die twee zielsveel van elkaar hielden. Nooit had ze een zusje of een broertje gehad. Ze was alleen gebleven. Ze wist dat vader en moeder gehoopt en gebeden hadden om meer kinderen. Ze waren echter niet gekomen. En vooral vader Sander, die graag een zoon had gehad als opvolger in zijn handel, had er nogal aan getrokken. Marie was al 19 jaar en de jongens in Beierland keken al lang met grote belangstelling naar de knappe dochter van de kaaskoopman. Vader plaagde haar wel eens mee. Er komen steeds meer jongelui om een praatje te maken in mijn kaaspakhuis, Marie, zei hij dan. Het wordt me bijna te druk en allemaal hebben ze veel belangstelling voor mijn handel. Ik denk echter dat de meesten meer trek hebben in mijn dochter dan in mijn kaas. Marie lachte dan maar wat. En ze was helemaal niet op haar mondje gevallen. Ze denken zeker, vader, dat de weg van een jongen door de kaas van zijn schoonvader gaat, om zo de dochter te pakken te krijgen, zei ze. Als ze me zo graag eens willen spreken, dan hoeven ze niet naar het pakhuis te komen. Maar laten ze dan maar naar huis komen. Dan kunnen we misschien zaken doen, of niet? Sander Baars keek zijn resolute dochter met twinkelende ogen aan. Och, zei hij, je moeder zou je nog niet kunnen missen. We hebben een druk leven en je hulp is voor ons ouder wordende mensen onschatbaar. Ik jaag je niet en je moeder doet dat zeker niet. Wat mij betreft blijf je nog een aantal jaren thuis. Ik wil echter je geluk niet in de weg staan. Dan lachte de knappe Marie Baars en zei, vadertje, vadertje, je bent een lieve man. Tot op heden ben ik nog geen jongen tegengekomen, waarvan ik zou kunnen zeggen, dat is hem. En zolang ik die niet tegenkom, denk ik er niet over om te gaan verkeren. Misschien komt hij wel nooit. Vogels die zo vroeg zingen, zijn soms gauw voor de poes, vermaande moeder Sanne dan. Vooruit, Sander, hou Marie niet van der werk. Vroeger jaren heb je mij ook achteraan gezeten, dat het niet mooi weer was. Ik was toen nog geen 19. Sander krabbelde onder zijn pet. Ik was 24 toen ik met jou getrouwd ben. En jij was, eens even rekenen, juist 21 geworden. Wat praat je dan van nog geen 19? Ik was 18 jaar toen jij werk van me ging maken, Sander. En je weet nog heel goed dat mijn vader je toen heeft tegengehouden en gezegd dat ik eigenlijk nog veel te jong was voor verkering. Marie schudde dan meewaardig haar knappe hoofdje. En haar goudblonde haar danste op en neer. Vader, vader, wat moet ik nou toch weer van je horen? Je maakt kans dat je binnenkort tot oudling wordt gekozen. En nu hoor ik dat je in je jonge jaren gewaarschuwd bent om geen jonge meisjes lastig te vallen. Het is me wat moois. Het is maar goed dat die goede dominee van boven dat niet weet. Sander nam dan maar gauw de benen met de opmerking, tegen twee vrouwen kan zelfs de sterkste kerel niet op. Laat ik maar snel mijn vege lijf bergen. Het was waar wat Marie beweerde. Er gingen geruchten door Beierland dat Sander Baars, de kaaskoopman, op de nominatie stond om tot ouderling gekozen te worden. Marie had het gehoord van Leiber de Boer, wiens vader ouderling was. Die Leiber de Boer was een heel aardige jongen. Hij was timmerman bij zijn vader. Leiber de Boer had een flinke timmermanszaak in Beierland en stond alom goed aangeschreven. Leibert was 23 en had 's koningswapenrok al gedragen. Een grote, sterk gespierde, gezonde jongen die goed oppaste. En ook bij de catechizanten van dominee van boven hoorde. Hij mocht Marie Baars graag en in zijn hart hoopte die Leibert dat het er eenmaal van zou komen. Dat hij bij vader Sander en moeder Sanne zijn opwachting mocht gaan maken als de jongen van Marie. Zover was het echter nog niet. Want hoewel Marie kameraadschappelijk met hem omging, was het nog niet verder gekomen dan een praatje. En een heel enkele keer had hij Marie vergezeld tot aan haar huis. Voor Marie betekende tot op dat moment Leibert alleen maar als een heel goede kennis die ze graag mocht. Natuurlijk wist Sander Baars dat hij op de nominatie voor ouderling stond. Dat gaf hem de laatste tijd nogal wat hoofdbrekens. Want het is geen eenvoudige zaak om het opzicht in een gemeente op je te nemen. Sander Baars had pijp en tabak gevonden en zette zich weer in zijn stoel. Marie had een breikous genomen en moeder Sanne schonk nog een kop koffie in. Buiten lawaaide de wind. Het leek eer of de storm nog toenam dan dat het minder werd. Moeder Sanne luisterde ernaar met angst in haar hart. Haar gedachten waren bij haar zuster op de Havendam. We zullen vanavond maar vroeg naar bed gaan, zei Sander, terwijl hij zijn koffie uitdronk. Ik heb een zware dag achter de rug en ik kan merken dat ik ook geen 30 meer ben. Marie keek op de grote Friese klok. Zo vroeg is het al niet meer, merkte ze op. Het is op slag van 10 uur. Ze rolde haar breiwerk op en Sander pakte de grote Statenbijbel. Altijd voor het naar bed gaan las Sander een hoofdstuk uit de familiebijbel. Dat was een vaste en goede gewoonte in het huisgezin van Sander Baars. Vanavond las hij Psalm 107. Terwijl zware windstoten rond het huis raasden, las Sander: als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neder tot in de afgronden. Hun ziel versmelt van angst, ze dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. De familie Baas begaf zich ter ruste. Die nacht liepen verschillende woningen buiten de dijk bij vloed onder. Dominee van Boven was een gelovig en ijverig dienaar in de wijngaard. Hij had geen grote gedachten van zichzelf, maar met de talenten die hem waren toebetrouwd, woekerde hij. De Beierlanders zeiden van hem dat hij de gemeenteleden in zijn hart droeg. Hij was niet alleen trouw in de prediking, maar ook in het huisbezoek. Zo omstreeks het prille begin van de 20e eeuw was er ook in Oud-Beierland grote armoede. Op zichzelf was dat in die tijd een algemeen voorkomend verschijnsel. De gemeenteleden waren arbeiders die bij de boeren in de omgeving van het dorp werkten. Of ze waren sigarenmakers, ook al een beroep waar niet veel in werd verdiend. Verder zaten velen in de handel. Ook Oud-Beierlanders waren al van ouds kooplieden die het hele eiland afgingen om hun waren aan de man te brengen. Verder waren er nogal wat grindwerkers die vaak op bepaalde tijden zonder werk waren. Ook werkten veel mannen in de vlasserij. De meekrap was al bijna nergens meer te vinden en de meestoof stond al op het punt helemaal te verdwijnen. Er was geen vraag meer naar meekrap. Neem daarbij dan nog wat hele kleine tuindertjes en mensen die in de kriekenboogaarden hun werk vonden. En dan was men wel een eind aan het Latijn. Het dorp had wel goede verbindingen met Rotterdam door de stoomtram, die nog maar enkele jaren reed, en door de stoomboot Oude Maas, die een geregelde dienst op Rotterdam onderhield en onderweg ook nog aanlegde in Vlaardingen en in Schiedam. Toch ging het personeelsvervoer met de boot achteruit. Want met de tram kwam je er heel wat geriefelijker. Vele oude Beierlanders gingen, als ze naar de stad moesten, echter liever met hun Oude Maas dan met die nieuwerwetse tram. Was er zelfs bij de aanleg van die trambaan niet een kanselboodschap voorgelezen, waarin werd gewaarschuwd voor die tram? Het jonge volk dacht er wel anders over, maar dat was het afglijden van het oude, vertrouwde spoor der vaderen. Daar kon geen zegen op rusten. Velen hadden instemmend geknikt toen de oude koen verloop, de man, was achter in de 80, maar nog heel goed van verstand op de dijk, waar de mannen naar de traditie bij elkander kwamen, had gezegd: luister nu eens, mannen, In de schrift staat dat er schepen naar Tarsus voeren. En Paulus gebruikte bij zijn zendingsreizen een schip. En de grote meester zelf sprak tot de scharen vanaf een schip. Nergens lees je in de Bijbel van een tram. Daarhalve gebruikt het schip mannen. Dat is in elk geval een vervoermiddel waarover de Bijbel spreekt. Dat kan dus nog nooit verkeerd zijn. Een jonge Blaag had toen heel oneerbiedig opgemerkt dat Koen niet eens lezen kon, maar dat was hem heel niet in dank afgenomen. Jan van der Linden, bijgenaamd de IJzeren Jan, had hem met zijn grote kolenschoppen van Hangden in de nek gegrepen. Hij schudde hem daarna door elkaar als een jonge hond en vertelde hem dat het heel niet paste als een eerbiedwaardige man als Koen Verloop sprak. Da en dan nog een pork die nog niet eens droog achter zijn oren was, hem tegensprak. Het jong mens had het maar snel op een lopen gezet, want met IJzeren Jan was het kwaad kersen eten. De Beierlangse gemeente was geen gemakkelijke. Dominee van Boven was zich dat bewust. Er waren in de gemeente nogal wat mondbeleiders, wier hart verre van die zaken bleef, die toch zo noodzakelijk zijn in dit leven. Toch waren er ook die in veel aanvechtingen hun weg gingen. En zie, voor die tobbers had de dominee een bemoedigend woord. En bij die zielen vond hij persoonlijk aansluiting. Zo kon het wel gebeuren dat een huis- of ziekenbezoek van de dominee wat lang uitliep, omdat de mond en het hart van deze eerwaarde man werd geopend en hij verkondigde dan het volle heil des Heren. Dat waren bezoeken waar dominee zelf verkwikt en verfrist vandaan kwam en zondags op de kansel kon hij er in de toepassing van gewagen. Juist daarom voelde Sander Baars zich tot deze dominee aangetrokken. Sander was een man, wiens gedachten heus niet altijd bij de kaas bezig waren. Hij was een goed en eerlijk kaaskoopman, daar niet van. Maar om nu te zeggen dat Sander met hart en ziel in de kaas zat, dat was sterk overdreven. Sander, die met zijn kaaswagen de hele Hoekse Waard doortrok, kwam veel met mensen in aanraking. En in de loop van de jaren waren veel klanten goede vrienden geworden. Bij die goede vrienden waren ook ernstig denkende mensen. En het gebeurde vaak dat na de handel Sander onder het genot van een kop koffie hele gesprekken met die vrienden had. Sander verkocht zijn kaas niet alleen aan particulieren, maar hij grossierde aan een aantal kleine winkeliers die regelmatig kleinere partijtjes kaas bij hem betrokken. Sander betrok zijn kaas hoofdzakelijk bij de groothandel in Rotterdam en wilde zo af en toe ook wel eens op de kaasmarkt in Gouda een partij kopen. Vooral in en om Gouda zaten veel zelfkazende boeren die echte boerenkaas wonnen ten kwaliteit altijd van de fabriekskaas. In het dorp zelf bezat Sander Baars een klinkende naam. Op hem was het spotrijmpje over Oud-Beierland niet van toepassing. Dat rijmpje luidde: van rotte kaas en onderwicht is Oud-Beierland opgericht. Sander Baars had een hekel aan dit slechte rijmpje, maar hij moest erkennen dat er misschien wel iets waars in stak. Niet alleen kaaskooplui waren even eerlijk. Sander was een man die liever zelf schade zou lijden dan minder goede kaas aan zijn klanten te leveren. Zijn wicht was ook altijd in orde. De mensen betaalden goed geld. Ze moesten dus ook goede wicht hebben, vond Sander. Het was dus ergens geen wonder dat de naam van Sander werd genoemd toen er een vacature in de kerkenraad ontstond. Dominee van Boven had Sander al eens gepolst over een eventueel ouderlingschap. enkele weken geleden was op een zonnige namiddag dominee plotseling het kaaspakhuis van Sander binnengestapt. Sander had vlug zijn handen aan zijn kiel afgeveegd en vroeg of de dominee misschien kaas nodig had. Een glimlach trok over het gezicht van dominee van boven. Ik lust heus wel kaas, baas, zei hij. Daar kom ik echter nu niet voor. Ik zie dat je druk in de weer bent, dus laat ik mijn boodschap maar kort houden. Ik kom niet om kaas, ik kom om jou. Sander keek een beetje verbaasd naar dominee van boven. Als ik wat voor u kan doen, dominee, en ik ben er toe in staat, dan zal ik dat zelfs graag doen, zei hij, niet begrijpend waar de dominee voor kwam. Misschien zeg ik het verkeerd, zei de dominee. Je weet, baas, dat ouderling Van der Wild overleden is en dat de kerkenraad dus in de vacature van die oude broeder moet voorzien. Er zal dus binnenkort een tweetal worden gesteld. En nu is in de kerkenraad ook jouw naam genoemd voor dit tweetal. Het is bijna zeker dat je op dit tweetal zal worden geplaatst. En ik vind het persoonlijk dat het een uitnemend voorstel. Veronderstel, baas, dat de gemeente in meerderheid jou kiest. Dan zal je een beslissing moeten nemen. Daarom kwam ik eens horen hoe je daarover dacht. Sander Baars zette zijn zwarte pet af en haalde in gedachten zijn hand door al de wat grijzende haren. Moet ik daar nou een antwoord op geven, dominee? Zei hij. Dat kan ik niet. Ik hoop van harte dat die kandidaatstelling, wat mijn persoon betreft, niet doorgaat. Want dat zal me een heleboel moeilijkheden besparen. Je moet er maar op rekenen dat het wel doorgaat, zei dominee. Bovendien moet je er maar rekening mee houden dat je nog gekozen wordt ook. Ik ken geen man die iemand honing om zijn mond smeert, dat weet je wel. Je hebt een naam in Beierland, die klinkt als een klok, en de gemeenteleden zullen hun stem in merendeel zeker op jou uitbrengen. Als het zover is, kom ik je nog wel eens opzoeken. Goedemiddag, broeder Baars. Doe je vrouw en je dochter de groeten. En het moet me van mijn hart dat Marie tot mijn beste catechizanten behoort. Het is een meisje met een ernstige inslag. Sander zette zijn pet weer op en groette zijn dominee. Na het vertrek van de dominee vlotte het werk niet zo goed meer. Sander Baars begreep dat in de zeer nabije toekomst er wel eens een verdragende beslissing van hem zou kunnen worden verlangd. Hij begreep ook heel goed dat dit overbreed zou komen. De ouderlingen en de diakenen van de Beierlandse gemeente munten nu niet direct uit in zwijgzaamheid. Dat was bij vroegere gelegenheden wel gebleken. Die Sander Baars betrapte zich er nu al op dat hij bezig was uitvluchten te zoeken om te kunnen bedanken, wanneer de roep der gemeente tot hem zou komen. Hij dacht beschaamd dat hij vroeger altijd had gezegd dat een christen vaak de weg van de minste weerstand koos. Nu was hij zelf al bezig, terwijl nog niets aan de hand was, zich een weg te bedenken waarin hij zonder zijn eigen eer te schaden toch een aanvaarding van het ambt naast zich neer zou kunnen leggen. Als het zover komt, zal dit niet zonder meer kunnen. Sandertje, zei hij tot zichzelf. Sander Baars vermande zich. Dominee van boven komt nu wel eens vernemen hoe ik erover denk, dacht hij. Maar het is heel niet zeker dat ik op het tweetal kom. De leden van de kerkenraad kunnen er nu wel heel anders over gaan denken. En Er zijn nog wel meer broeders die voor ouderlingen in aanmerking komen. Betere dan ik. Dus geen zorgen voor die tijd. Sander nam zich voor thuis maar nergens over te praten. Want wat niet weet, wat niet deert, dacht hij. Dank u wel voor uw aandacht.